In Openbaring 14 waren wij, dacht ik. In Openbaring 14 werd ergens weer een draad opgenomen. De draad namelijk van Openbaring 7. Die namelijk begint bij de verkiezing, aanstelling, verzegeling heette trouwens ook, van de zogeheten 144.000 uit alle stammen van Israël. Bij nader inzien uit 12 stammen. Maar ze vertegenwoordigen alle stammen van Israël. Dat zijn er dan 13 overigens. Maar goed, daar kom ik nou maar niet op terug, op dat soort dingen. Als je maar niet denkt dat er staat uit alle 12 stammen van Israël. Want dat staat er niet. Het staat uit alle geslachten van Israël. Zoveel uit die, zoveel uit die, zoveel uit die. En dan passeren de 12. Maar goed, ze vertegenwoordigen heel Israël als koninklijk priesterlijk volk. En ze worden officieel aangesteld en afgestempeld, verzegeld. Betekend in oud-Nederlands. Op hun voorhoofden. Want zo staat het. Hè. En we zien ze rondom de berg Sion. Het aardige is dat we... in Openbaring 4 en 5 terecht waren bij de troon in de hemel en het lam op de troon in de hemel. En daarna vanaf hoofdstuk 6 wordt dan vermeld wat de consequenties zijn. Dat wil zeggen wat de gevolgen daarvan zijn als het lam de zegelen opent enzovoort. Dat hebben wij gevolgd tot hier en in Openbaring 12... En 13 wordt melding gemaakt van, nou ja, oké, de opname van de gemeente, die komt daarvoor. Maar dat is niet waar melding van gemaakt wordt zozeer. Waar melding van gemaakt wordt, is de nederwerping van Satan op aarde. Dus het thema dat weliswaar van oudsher was aangekondigd. Maar hier wordt in Openbaring 12 verteld wanneer dat is. Blijkbaar... aan het begin van de 70ste week van Daniël. En het heeft tot gevolg, vervolg, maar dat is hetzelfde, het heeft tot gevolg de oprichting op aarde van een heel koninkrijk, een wereldrijk, een rijk. En dat is dan dus logischerwijze dat wereldrijk, zoals beschreven in Daniël, en zoals laatstelijk voorgesteld, althans binnen Daniël 2, laatstelijk voorgesteld in de vorm van Tsintsen. Ik kan het nooit nalaten om iets minder respectvolle wijze over te spreken. Bovendien zit dat in mijn geheugen geprent. Tsintsen van het beeld van Nebukadnezar. Iets Gronings, nou ja. Het vooruit maar weer. Ik vind het altijd vermakelijk ook, die 10 tenen. 10 tenen zien er altijd vermakelijk uit, vind ik. Of dat nou van jonge mensen, of baby's, of van oude mensen is, het ziet er altijd vermakelijk uit. Wie dan? En het vermakelijk is dan ook nog dat die steen zonder handen afgehouden, die valt dan precies of de duivel ermee speelt. Maar dat is niet het geval. Maar de... Nee. Nee, je moet er even over nadenken. Hè? Ja. Maar hij viel op de 10 van het beeld en het hele beeld wordt daarmee vermalen. Maar niettemin gaat het over dat laatste wereldrijk, om zo te zeggen, waarvan Babel het hoofd is. Want wat is het hoofd van de 10 tenen? Ja, staat erbij. Gij zegt het gouden hoofd. Na u zal een ander rijk opstaan en wat het maar was. Dus Babel. U wordt op uw wenken bediend. De naam wordt hier weliswaar niet genoemd in Openbaring 12 of 13 meer specifiek. Maar die kennen we uit Daniël. Maar de naam komt wel. Maar het punt is dat hier vermeld wordt de opkomst van dat rijk. Van die 666, weet u nog, dat was het eind van hoofdstuk 13. En dan wordt gestopt en wordt even teruggeschakeld. Dat doe je wel vaker als je wil inhalen, nietwaar? Dan... Vroeger toen je nog met de hand kon schakelen, ja. Maar goed, er wordt even teruggeschakeld en een draad opgenomen in een ander toerental. Dat wil zeggen, er wordt even teruggeschakeld weer naar het einde van de 70ste week en de verkiezing van de 144.000. Die zouden prediken en zou leiden tot een schade die niemand tellen kan, die het koninkrijk zal ingaan. Hier vind je de opkomst van dit rijk in diezelfde dagen, maar in diezelfde dagen van dit rijk van het beest, of van die twee beesten, dat doet er nou niet meer toe. In diezelfde dagen treden die 144.000 op, dus die worden even vermeld vervolgens. In 14 vers 1 en wat er verder volgt. En daarna wordt ook vermeld dat niet alleen die 144.000 actief zijn, maar dat ook vanuit de hemel wordt bijgedragen aan de prediking, bekendmaking. Prediking is een zwaar woord, al is voor sommigen, maar voor mij niet. Maar de prediking van het evangelie. En dat gebeurt dan door wat genoemd wordt die andere engel, vliegende in het midden des evangelies, en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen, aan alle geslacht en taal en volk. En dat, die uitdrukking, vers 6, die brengt je toch tamelijk naadloos inderdaad terug naar Openbaring 7. Ik zag een schade die niemand tellen kan uit alle natie, geslachten, volk en taal. Staat ongeveer dezelfde uitdrukking. En daar gaat het maar om. Het gaat namelijk om die scharen die niemand tellen kan. Of gewoon, het gaat om die menigte die inderdaad tot geloof is gekomen. En het geopenbaarde, dan wel te openbare koninkrijk van Christus zal binnengaan. Ze hebben de naam des Heren aangeroepen. En hoe zullen ze aanroepen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze preken indien zij niet gezonden worden? Dat is, open, dat is daar Romeinen 10. En ze werden gezonden, het waren er 144.000 in elk geval. Toch? Nou, dat is wat beschreven wordt. Maar daar, ze worden gebackupt, hoe heet zoiets. Ze worden aangestuurd, dan wel bekrachtigd. Een prachtig woord hoor. Bekrachtigd. Geïnspireerd is me te vaag. Ze worden bekrachtigd vanuit de hemel. En ik heb, dacht ik, want ik weet het niet zeker meer. Het is weer te lang geleden. Maar ik heb, dacht ik, wel uiteengezet dat ik in ieder geval onder die engel versta Christus en de gemeente. En ik meen dat ik u aan het eind van de avond ook even heb meegenomen naar Jesaja. Waarvan die leraren zullen niet als met vleugels van u wegvliegen. Toch vleugels? Hebben we die niet aangehaald? Echt niet? Sommigen knikken en sommigen schudden. Oh, dat klinkt een beetje vaag. Allemaal. Over.
Maar dat is die engel die daar zegt Daniel is gevallen, dus dat is
die andere. Ja, dat is, ja, ook, oh, ja, dan ben je er weer één verder. Heb ik dan niet aangehaald? Over uw leraren. Die leraren zullen niet als met vleugels van u wegvliegen of zo. Uit Jesaja 30, iemand riep dat net. Jesaja 30. Heb ik net gehoord. Niet. Oh nee. Nou, dan doe ik dat alsnog, want het was wel mijn bedoeling. Het punt is, wat moet die engel daarbij? En het antwoord is, ja, vanuit de hemel is er kennelijk ook een kracht die werkt om dat evangelie te verspreiden. Zodat je je dan moet afvragen hoe dat dan precies zit. En mijns inziens hebben we hier van doen gewoon met de gemeente die hier voorgesteld wordt in de gedaante van één engel. Waarom ook niet? Want twee hoofdstukken eerder waren we ook al bij één engel en zijn engelen. Dat was Michael en zijn engelen en dat was ook een uitbeelding van de gemeente. Waarom niet? En als Christus een engel is, en zo wordt hij in de Bijbel voorgesteld, als de engel des Heeren, en wij zijn de gemeente, wij zijn zijn lichaam, dan heb je toch nog steeds maar één engel. Toch? Met Christus aan het hoofd. Eén boodschapper, wat het maar wezen mag. En ik dacht echt dat ik Jesaja 30 had aangehaald, maar die lees ik u dan alsnog voor. Juist. Ik heb het over de engel uit vers 6 van Openbaring 14. Ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en die had het eeuwige, het algemene, het onbegrensde, eeuwig, universele, onbepaald evangelie om te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen. Dat wil zeggen aan allen die op de aarde wonen, want er staat aan alle natie en geslacht en taal en volk. Veel uitgebreider kan het niet. Er stond nog een uitdrukking bij in Openbaring 7, maar toen maar. Maar ik nam u mee naar Jesaja 30 dan. Daar staat, daar vinden wij een profetie, nou ja, tegen Israël in het algemeen, want nauwkeuriger ga ik u dat nou toch niet vertellen, tegen Israël in het algemeen, dat zijn vertrouwen in die dagen van Jesaja had gesteld op Egypte. Dus boven hoofdstuk 30 staat profetie tegen het vertrouwen op Egypte. Dat wil zeggen, je kunt op Egypte wel vertrouwen, maar je moet op de Heer vertrouwen. En Egypte is niet te vertrouwen. Nee. Per definitie niet. Dat mag je niet zeggen natuurlijk, maar het staat wel in de Bijbel. Dus, hè? Egypte is een rietstaf, want u weet dat het riet komt uit Egypte van oudsher. En Egypte is een rietstok en er zit zo'n punt aan de bovenkant. Riet, scherpe punt aan de bovenkant. En als je erop leunt, dan prikt hij dwars door je hand. Dat staat allemaal in de Bijbel. Ja. Kun je niet op vertrouwen, maar je zou moeten vertrouwen op de Heer. Hoe dan ook, ik zal een oordeel over u, Israël, brengen. Maar, en zo gaat het altijd, met name in Jesaja, maar niettemin zal er ooit een overblijfsel overblijven. Nou, dat zeg ik zo in het algemeen. Zo gaat dat. Zo van, en toch aan het eind van zo'n hoofdstuk krijg je, en hier ook, je hoeft niet eens naar het eind van het hoofdstuk, maar er staat in vers 18, nou, eigenlijk halverwege vers 17, oordelen, totdat gij overgelaten wordt, is een van de synoniemen voor een overblijfsel en voor ontkomenen, de overgelatenen, een overblijfsel, totdat gij overgelaten wordt gelijk een mast op de top van een berg, die staat er wat eenzaam, ik hoop dat u zich dat kunt voorstellen, en als een banier op een heuvel, wat hetzelfde is. Maar het idee is dat je dan toch bij die mast of bij die banier geacht wordt te verzamelen. Het is het vaandel. En dat is de commandopost van je onderdeel, heet dat. Legeronderdeel. Bij de banier. He? Niet gehad bij strategie op school? Nee. Niet in Breda op school geweest. Oké, okay. Nou ja, zoiets. Men zou verzamelen bij de banier. Op de berg. Maar je wordt geacht te begrijpen dat de manier, de mast op de berg, een uitbeelding is van Christus zelf. De koning. Heb je dat? Nee, dat is een beeld dat vaker voorkomt. Met name ook in Jesaja trouwens. Hè? Die manier en die mast op de berg. Maar goed. Zo'n overblijfsel. En daarom zal de Heere wachten opdat hij u, dat overblijfsel, genadig zij, dat heet een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Maar dat is de uitdrukking in Romeinen 11. Zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En mocht u zich afvragen wat die woorden betekenen, dan moet ik u zeggen, nou, het gaat niet in de eerste plaats om wat die woorden betekenen. Het gaat er in de eerste plaats om dat die woorden afkomstig zijn uit het Oude Testament. dat Paulus melding maakt van de vervulling van profetisch woord. Bijvoorbeeld deze. Een overblijfsel, dat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden, als mast op een berg en een banier op een heuvel, opdat hij zich over uw lieden ontfermen. Dat is een doorverwijzing naar Hosea, uiteraard. Rugama. Want de Heer is een God des gerechts. Dat wil zeggen, hij brengt wel een oordeel. Maar volgens hetzelfde oordeel wordt geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is wat de rechter doet. De gelovigen namelijk rechtvaardigen. En God is een God des gerechts. Hij brengt dus een oordeel over de goddelozen. Maar hij spreekt de gelovigen vrij. In Bijbels jargon, hij rechtvaardigt de gelovigen. En dat is wat hier staat. Want de Heer is een God des gerechts. Wel gelukzalig zijn allen die hem verwachten. Let op de... Ja, of het een woordspeling is. Het is daarom zal de Heer wachten, zo begint het vers. En wel gelukzalig zijn allen die op de Heer wachten. Het gaat dus om iets wat in de toekomst gerealiseerd zal worden. Dat is uiteindelijk in de wederkomst van Christus. Want, hoewel aangekondigd wordt hoofdstuk voor hoofdstuk, nou ja, om het andere hoofdstuk, dat God het volk verstrooien zal en zal brengen in Assyrische ballingschap en zelfs in Babylonische ballingschap, wordt toch steeds opnieuw gezegd, nee, maar er zal een overblijfsel behouden worden, want ik ben God en ik laat niet varen het werk mijner handen. Ik doe wat ik beloofd heb en wat jullie doen moet jullie weten, maar je komt onder mijn oordeel, daar kom je niet onder vandaan, maar ik zorg dat mijn beloften vervuld worden, ik hou me aan mijn woord. En dus, want het volk zou ooit in Sion wonen, te Jeruzalem. Ik persoonlijk ben geneigd te denken, nee, ik persoonlijk denk, dat, kijk, bij Sion, en, of bij een van die termen, kun je altijd nog zeggen, nou ja, Sion zal wel overdrachtelijk bedoeld zijn. En je kan altijd wel ergens een tekst vinden waar blijkt dat de naam Sion of de naam Jeruzalem staat voor de hemel. Naar christelijk gebruik, want die verklaren alles weg naar de hemel toe. Als het positief is. Omdat ze niet geloven in een duizendjarig rijk, dan wel ze geloven niet in dat Christus op aarde een koninkrijk zal oprichten. Heb je dat? Dus dan gaat het meteen over de hemel. Over de hemel, hè? Maar hier staat, het volk zal in Sion wonen en het is niet de hemel. En daarom staat er Sion te Jeruzalem. Elders is het nog komischer. Zelfs er staat, zal alsnog wonen, oh, Jeruzalem zal zijn in haar plaats. Te Jeruzalem. Dan staat het dus uitdrukkelijk dat niet maar de hemel betekent. Nou, misschien wel, maar dat het in elk geval betekent. Hoe dan ook, het betekent hier op aarde, letterlijk. En hier ook, Sion, te Jeruzalem. En bij Sion moet je niet denken, oh dat is Jeruzalem. Bij Sion moet je meteen denken aan koningschap. Want de naam Sion is de naam van de burcht Sion. Oké, dat maakt deel uit van Jeruzalem. Maar de burcht Sion, dat gaat over het Davidische koningshuis. Over het paleis, over de residentie. Sion is het Davidische koningshuis in Jeruzalem. En het gelovig overblijfsel heet dan ook de dochter Sions. Van Sion. Zeg tot de dochter van Sion. Nou, wat zeg je tegen de dochter van Sion? Zie uw koning. Dat is voldoende. Zie uw koning komt. Nee? Ja. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem, letterlijk. En gij zult ganselijk niet, dat wil zeggen niet meer, wenen. Gewisselijk zal hij u genadig zijn. Gelovig overblijven naar de verkiezing der genade onder het nieuwe verbond. op de stem uw geroeps. Want je had altijd nog kunnen vragen, hoezo is de Heer hen dan ineens genadig? Waarom niet eerder? Waarom niet al in de dagen van Jesaja of het Assyrische Rijk? En het antwoord is, de Heer is hen genadig omdat ze de naam des Heeren hebben aangeroepen. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dus staat het erbij. Gewisselijk zou... Hoezo moet dat herhaald worden? En nog gewisselijk ook. Gewisselijk zal u... Hoezo dan? Nou, op de stem uws geroeps. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. Je vindt een illustratie daarvan in bijvoorbeeld... omdat we uit de Openbaring komen, in Daniël 9... Want dan heb je dat lange gebed van Daniël. En dan staat er, en terwijl ik nog sprak, werd hij in de reden gevallen, want er was daar die engel die hem kwam vertellen enzovoort. Hij riep de naam des Heren aan. Dat is profetisch voor wat in de toekomst zal gebeuren. En terwijl hij nog spreekt, verschijnt daar de Heer. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. De Heer zal u, ja, dat wel, dat woordje wel staat schuin gedrukt, hebben de vertalers ingevoegd. Dat is de inleiding tot het woordje maar, iets verderop. Maar ik laat het woordje wel weg en ik vertaal dat andere woord niet met maar gewoon en. Zoals zo dikwijls, want het is gewoon het voegwoord, hè? En, neutraal. Dan staat er, de Heere zal u lieden brood der benauwdheid, en, staat er ook niet maar, en wateren der verdrukking geven, en uw leraars, want het zijn positieve dingen die hier vermeld worden. Want u weet toch wanneer dit gebeurt, dat ze de naam des Heren aanroepen en dat er een overblijfsel behouden zal worden en zal kunnen vluchten uit Jeruzalem en wat het maar was, en teruggebracht zal worden naar Jeruzalem. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dan hebben ze 3,5 jaar van verdrukking in de 70ste week en in Jeruzalem achter de rug. Maar dan komt er nog 33 jaar van verdrukking over heel de wereld. Al was het maar die van de 7 bazuinen en de 7 violen uit Openbaring. Toch? Ja. En dus in die tijd zal de Heer hen onderhouden. Hij geeft hen brood en water. Zoals in de woestijn in de tijd na de uittocht uit Egypte. Misschien zegt hij, nou bedoel je dat letterlijk? En dan zeg je, ja, ja, ja. Wel letterlijk, en misschien wat meer dan water en brood, maar dat staat er niet. Dus het betekent gewoon, de Heer zal in hun onderhoud voorzien, zal ze in leven houden, om zo te zeggen, als overblijfsel, als collectief. En hij zal ook hen leraren geven, staat er. Daarna, ik ga nu heel langzaam en ik koppel hem weer terug, weer overnieuw. Want hij zal u brood en water geven, maar brood is in elk geval de uitbeelding van het woord van God. En water is dito. Een uitbeelding van het woord van God. Of niet dat ik dat moet uitleggen op bladzijde 682. Dus, hè? Ja. En dan, ik denk dus dat de Heer in een materiële behoefte voorziet en in leven houdt in de dagen van de verdrukking, maar hem wel degelijk ook zijn woord geeft, want daar gaat het allemaal om. Dat koninkrijk komt tot stand uit de mond van God. En de mens zal niet bij brood leven, maar bij alles. Soms staat er bij alle brood, maar er staat ook een keer bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Ja. Dus brood der benauwdheid, water der verdrukking en uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Toch een eigenaardige uitdrukking. Hoezo, welke leraars, wat leraars? En waarom zouden we leraren ineens kunnen vliegen? Hè? De logische vraag is dan, zijn het dan misschien, zijn het dan hemelse wezens, die leraren? Nou ja, maar vind, en nu nog een keer Openbaring 14. Ik ben er nog niet weg hoor, maar ik hou mijn hand erbij, ik kom zo terug. Maar even dan weer even Openbaring 14. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. Maar vind je dat dan ook niet gek dat erbij staat vliegende in het midden des hemels ook nog? Als je dat weglaat verandert het toch ook niks? Namelijk, en ik zag een andere engel en die had het eeuwige evangelie om te verkondigen, degene die op de aarde wonen, daar mis je toch niks aan? Hoezo is hij ineens vliegende? Nou ja, misschien staat het er wel bij, omdat dat rijmt op Jesaja 30 vers 20. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk dus, hè? Dat het overeenkomt met Jesaja 30 vers 20. Uw leraren zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Daar staat het ook over compleet bij, denk je toch? Maar het punt is, zijn hemelse wezens. Maar uw ogen zullen uw leraars zien. Deze keer verdwijnen ze niet. En bovendien, en uw oren zullen horen het woord achter u. Desgene, die mag je ook weer weglaten natuurlijk. Dat begrijpen we zelf ook wel. Uw oren zullen horen het woord achter u, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. Dus wat die leraren doen, is zichtbaar aanwezig zijn, althans bij gelegenheid, en ook hoorbaar aanwezig zijn. Ze zeggen, nee, hier moet je linksaf en hier moet je rechtsaf. Dit is de weg. De lui weten niet wat ze doen moeten en dan is er een stem achter ze die zegt, nee, niet in hen, achter hen. En die zegt, nee, dit is hier, deze kant op. Waarom ook niet? Want het begrip leraar, dat is yara in het Hebreeuws. En dat betekent wijzen. Dat wil zeggen, de enige echte betekenis is richting geven. En dan kan het dus zijn een pijl aanleggen of een pijl schieten, de boog, pijltjes. Maar pijltjes gebruiken wij tot vandaag om richting te geven. Toch? En soms doen we het met de vinger. Vroeger had je zo'n als grafisch symbool zo'n handje. Om aandacht te geven aan een bepaalde pericope zin stond er zo'n handje in de kantlijn of in de advertentie, zo'n handje erbij. En in het museum van die wegwijzers, handjes. En daarna alleen nog in de vorm, alleen de vorm van die hand met die vinger. En dan daarop geschreven waar je dan terechtkomt. Als je die wijsvinger volgt, is die vinger dan zo wijs? Ja, want hij wijst. En wijzen worden geacht wijzen. En dat is dat woord yara. Richting geven. En wat lees je erover? Het is vertaald met leraars. Hadden kunnen zijn met wijzers. Uw wijzers. En je weet, je hebt grote en kleine wijzers. Niet waar? En je hebt onderwijzers en bovenmeesters. Die zijn er nog wijzer kennelijk. Ja. Maar het heet in het Nederlands ook nog zo dus, hè? Een wijzer. Een wijze. Een onderwijzer. Je kent de kreet, hier onderwijst men jeugd. Je moet gewezen worden. Dat woord is het, ja, zo de richting geven. En gewoon niet al te letterlijk, maar wel overdrachtelijk. In de zin van wat voor keuze je moet maken. Het is altijd makkelijk als je verkiezingen hebt en dat er iemand achter je staat die zegt, nee, je moet dat vakje moet je hebben. Dan hoef je daar zelf tenminste niet over na te denken. En dat idee wordt ook gerealiseerd binnenkort in Turkije. Maar goed, daar hoeven we het vandaag verder niet over te hebben. Iemand vroeg, ga jij stemmen? Ik zeg, ga niet stemmen. Vonden ze vreemd. Ik zeg, nou, ik ben een goed gezelschap. Ik heb afgelopen week heb ik een paar keer gehoord dat de koning gaat ook niet stemmen. En die heeft wel stemrecht. En die gaat het ook niet doen. Dus Ik volg dat voorbeeld maar, denk ik. Toch? Bovendien, wij staan ver boven de partijen. Nog meer dan de koning staan wij boven de partijen. Want wij bewonen een andere wereld. Wij bewonen het beloofde land. U weet wel. Met het manna en de bron wel en het beloofde land enzovoort. Dat is het. Hè. Maar goed. Maar u moet zich even voorstellen. Hier ben je bij een gelovig overblijfsel in of uit. Daarna de 70ste week. Ze hebben kort geleden het evangelie gehoord. Een paar dagen geleden, misschien een paar maanden, nou, misschien een paar jaar geleden inmiddels. Weet je veel hoe je daarmee moet leven in de dagen van zo'n antichristelijk rijk dat in opkomst is? Je kan er geen kant op, denk je dan. Waar moet ik heen? En waar moet het naartoe? En al dat soort dingen meer. En dan is het mooi dat er cursussen zijn, hebben we net gehoord in inleidende woorden. Nee, dan is het mooi dat er iemand achter je loopt en die zegt, nee, maar dat weet ik wel. Dat, ik heb er ervaring mee, jarenlang. Zo moet het. En dan, en dat is wat gebeurt. Maar als dit gaat over een gelovig overblijfsel uit Israël, wie zijn dan degene die Israël moeten wijzen? En daar kun je vanaf maken door te zeggen, het zijn engelen. Maar dat weet je ook niet, dat raad je maar. Daar heb je geen verdere argumentatie voor. De Joden hebben uitgevonden voor dat, heb ik u dat wel eens verteld? De Joden hebben voor dat doel uitgevonden de categorie van de tzadikim. Die komen in het Oude Testament ook van die lui tegen die dan toch een beetje autoritair zijn, die geacht worden alles beter te weten en die wat leiding geven, vaderlijke zorg verlenen aan het Joodse volk, want we hebben het over een Joodse traditie, dus het is aan het Joodse volk. Dat zijn dus de meest vrome lui, de ouderlingen zou ik maar zeggen. Dat zijn de vrome lui en die worden genoemd de tzadikim. Dat betekent letterlijk gewoon de rechtvaardigen. Maar wie dat zijn, dat is vaag. Het is de elite onder het orthodoxe Jodendom. En je vraagt je af, hoe komen ze daarbij, bij die tzadikim? Is dat officieel? Moet ik zeggen, nee, het is niet officieel. Dat is een beetje een mystieke term voor zo'n groep waarvan men weet dat het er moet zijn, omdat men die in de Bijbel tegenkomt, iets van die naad, en men noemt het de tzadikim. En ik kan u uit de droom helpen, dat is gewoon de gemeente. Dit zijn de lui die, ja, het zijn geen engelen in de zin van hemelbewoners of zoiets. En het is ook niet de Heer zelf. Maar wie zijn het dan wel? Want het zijn lui die boven het volk staan. En leiding geven aan het volk inspireren, het volk onderwijzen. Wie zijn dat dan? Ja, dat zou die Kim. Ja, de gemeente dus. Want de gemeente wordt geacht te zijn gelovig overblijfsel uit Israël in onze dagen. Hoeveel allochtonen daar ook bij zijn, doet er niet toe. Ze zijn daar gewoon aan toegevoegd. Dat is een mooi woord hoor. Een volstrekt Bijbels woord trouwens ook. Komt in de Bijbel ook voor. Ze zijn eraan toegevoegd, ze maken deel uit van het gelovig overblijfsel uit Israël. Ze zijn dus eerstelingen, meer nog dan de 144.000. Het zijn namelijk de eerstelingen die daadwerkelijk geofferd zijn, dat wil zeggen, aan God geofferd zijn, dat wil zeggen, ze hebben een hemelse positie ontvangen. Ze waren voor de Heer en dat is wat de gemeente is. Israël, maar eerstelingen uit Israël. En daarom leidslieden, een raad van oudsten. Algemene vergaderingen, gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. In een hemels Jeruzalem. Dit is Hebreeën 12, wat is precies zo staat zoals ik het nu zeg. Nou ja, dat is wat het is. En als je dus niet weet wie dat zijn, het is niet de Heer zelf. Zijn er niet zomaar hemelse wezens van ouds, in de zin van de zonen gods, van oudsher of iets dergelijks? Maar wie zijn het dan, uw leraars? Nou ja, dat is dus de gemeente, want dat is de laag die in de Bijbelse hiërarchie staat boven Israël op aarde. En dus toch een hemelse positie, en die wordt uitgedrukt in de vleugels. Heb je dat? Dat is een symbool voor hemelse dingen. Ik ben er stellig van overtuigd dat je in de hemel helemaal geen vleugels hebt en ze ook echt niet nodig hebt. Maar dat wij ze kennen uit de beelden is omdat het attributen zijn die wijzen naar een hemelse positie. Dat is het dan. Heb je dat? Dus in de tekeningen, in de plaatjes worden dan die vleugeltjes erbij vermeld, getekend, om aan te geven, denk erom, dat zijn niet mijn aardebewoners. Heb je dat? Dat is kunst, dat is beeldende kunst, ja. Maar daar gaat het dus over, een categorie die leiding zou geven aan een Israël, dat hier in Jesaja nog steeds de weg kwijt is. En zich niet keert tot de Heer, maar gaat naar Egypte om enzovoorts. En dat is niet de enige keer dat zoiets vermeld wordt. Dus, Thomas. En als men straks de Heer aanroept, dan geeft de Heer hen wijzen. Wijzers. Onderwijzers. Leraren. Maar het is de gemeente. De koningen en priesters, de eerstelingen van het koninkrijk. Heb je dat? En die vind je hier. Je vindt ze ook in Daniël. In Daniël 11. Waar het heet in Daniël 11 vers 33. En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen. Wijzen. Het is wel aardig, want dat onderwijzen is datzelfde woord dat er straks vertaald was met leraars. En wat hier vertaald is met leraars is een ander woord, sakal. En dat betekent niet sukkel, maar het tegenovergestelde. Nee, dat heeft ook zo zijn. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. We gaan het ook niet te moeilijk maken. Maar sakal, dat kennen wij in het Nederlands niet, maar wel in het Engels, want daar ken je het als skill. S-K-I, dubbel L is het dan, hè? Skill. Dan als je, skill is in goed Nederlands waarschijnlijk iets als, ja, vaardigheid. Ja, is een merk van allerlei gereedschappen, skill. Iemand met skill weet wat hij doet en kan iets. Heeft er ervaring mee. Maar het is gewoon het Hebreeuwse woord sakal voor wijsheid. Wijsheid als zodanig. Sakal, dat woord staat hier. En ik denk dat ons sukkel wel degelijk dat woord is, maar dan al spottend. Dan heb je weer zo'n wijze. Hè? En als je zegt, heb je weer zo'n wijze, heb je ook gezegd hetzelfde als, dan heb je weer zo'n sukkel. Zo'n sakal. Dat heb je toch? Nou, mooi weer hoor. En u weet dat het dan geen mooi weer is, hè, toch? Zodat u ziet dat niet alleen in het Chinees of in het Hawaïaans, maar ook in het Nederlands de melodie er wel degelijk toe doet. Daarom is het moeilijk een goede melodie te maken bij een bestaande tekst, broeder. Want als de melodie verkeerd is, staat er het tegenovergestelde. Dat heb ik hiermee dus gedemonstreerd. Hè? Ja. Mooi weer de leeuw, had je in het programma vroeger. Hè? Mooi weer de leeuw. Dan weet je dat het helemaal niet mooi is. Want die leeuw erachter, dan weet je. De... Ja. Oh, mooi. Mooi weer. Nou ja. Doe maar. Maar de leraar. De sakal, de wijze. De leraars des volks zullen er velen onderwijzen. En zij zullen vallen door het zwaard, maar dat zijn niet de leraars die vallen door het zwaard, dat zijn de velen. Die vallen door het zwaard. Ja, je moet van goede wil zijn om het te begrijpen. Je kunt kiezen. En je moet niet kiezen voor die leraars uiteraard. Die zullen vallen door het zwaard. Het is het volk dat valt door het zwaard. In de dagen van de grote verdrukking. Daar gaat het over hier in Daniël 11. De dagen van het rijk van Antichrist tegenover het rijk van Christus. Nou ja. En daarna, ik weet niet waar, ik dacht dat het hier nog een keer stond. Oh ja, 35 van de leraars zullen er vallen om hen te louteren en te reinigen en wit te maken tot de tijd van het einde toe. Want het zal nog zijn voor een bestemde tijd. Op de strekking van het vers ga ik niet in, want ik denk dat het helemaal niet goed vertaald is. Maar het zijn wel weer die leraars, die dus hier twee keer achter elkaar genoemd worden. En daarna heb je ze nog in 12 vers 3... De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels. En die er vele rechtvaardigen zullen glanzen, blinken, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. Let op, glans des uitspansels en gelijk de sterren. Die leraren hier, die worden wel degelijk geassocieerd met de hemel. En alleen het simpele feit dat volstrekt onduidelijk is over wie het gaat, is voor mij een argument, een positief argument, dat het gaat over de gemeente. Want ja, die is nou eenmaal in het Oude Testament verborgen. Dus dat is makkelijk genoeg. We leren het Nieuwe Testament, dat gemeentelijke waarheid in het Oude verborgen, bedekt is. En we lezen in het Oude Testament deze verborgen, deze cryptische teksten. En vragen ons af, waar zal het over gaan? En 1 en 1 is 2. En dus, waar gaat het over? Nou, de kans is groot dat het over de gemeente gaat. En daarna lees ik nog een keer en zeg je, nou, pas precies. Zie? Dat is de functie van de gemeente straks om vanuit de hemelse positie die wij hebben op zijn minst invloed uit te oefenen, maar ik moet zeggen, om het gelovig overblijfsel te bekrachtigen, te onderwijzen, de weg te wijzen, onder controle te houden, wat oudsten nou eenmaal geacht worden te doen. Oudsten zijn opzieners, dus wij zien toe op de kudde, en we zien hoe het gaat, en hier en daar grijpen we zo'n schaap en zeggen we, nee, de andere kant op, zo werkt het niet. Het moet zo of het moet zo, dat is ongeveer wat het is. En ik denk dat er niet veel meer over bekendgemaakt zou kunnen worden, ook maar om de eenvoudige reden dat wij ons een dergelijke positie ook niet kunnen voorstellen. Want ik vertel u dit wel, maar als ik meer moest vertellen, dan wordt het speculatief. Dat gaan we niet doen. Dit is wat de Bijbel ervan zegt. En zulke versen zijn er nogal meer. We hadden er ook nog een. We zitten een keer Daniel. Dus Joel, Amos, Obadja. Dat is altijd een mooie geweest, Obadja. Het laatste vers. Het gaat ook over de terugverzameling van Israël aan het eind van die bladzijde. Dat wil zeggen het hele boek, daarmee het hoofdstuk. Want zo groot is het niet. Het gaat over Efraïm en Samaria en Benjamin, want dat zijn de belangrijkste. En niet de Joden, overigens, zijn de belangrijkste. In Obadja, nee, dat is bladzijde 868. Maar doe maar. En dan eindigt het met, laatste vers, en er zullen heilanden, redders, heilanden, Hosea's, heilanden, er zullen heilanden op de berg Sions opkomen. Dat is Jeruzalem. Heilanden, heb je het ooit gelezen in het meervoud? Hier staat het. Heilanden. op de berg Sion, dat is Jeruzalem. En meer specifiek in relatie tot de koningschap van David en dus van Christus. Om Esaus gebergte te richten. Wat is er dan in Esaus gebergte? En dan vervolgens, en om het, koning, en het koninkrijk zal des Heren zijn. Dat is in Jeruzalem. Wat moet dat Esaus gebergte daartussen? Nemen we de atlas, nemen we de kaart, zoeken we Esaus gebergte, kijken wat daar is en wat ligt daar? Wat ligt daar? Petra. Dat ligt daar. Sela. En dat is de plek waar het overblijfsel zou verzameld worden. Nee. Volgens andere schriftgedeelten, maar daarmee ook volgens deze. Die past daar volledig bij. En vandaar dat dit een profetie is over Edom. Alzo zegt de Heere Heere van Edom, 1 vers 1. Want in de wederkomst van Christus vindt eerst plaats de val van Jeruzalem. En dus een oordeel over de Joodse staat. Onder de naam Israël, dat uit onze dagen. Maar het gaat gepaard met een oordeel, punt 1, over de Filistijnen. Ja, die wonen in dat land, dus ja, het is nu helemaal een gevaarlijk land. En daarna meteen daarnaast het buurvolk Edom. Waarom? Omdat daar inderdaad volgens nogal wat profetieën dat overblijfsel zich bevindt. Bovendien, omdat het overblijfsel voor zover het in Jeruzalem was, aan het eind van de 70ste week zal uitgeleid worden uit Jeruzalem naar de woestijn. En dat is dan de woestijn van Esau en wat het maar was. Die heb je toch, hè? Nou ja. Heilanden. Wie zijn die lui die dan opkomen? Samen met de Heer kennelijk. Op Sion's gebergte. En om een oordeel te brengen over Esau. De berg Sion, en dan nog oordeel te brengen over het gebergte van Esau en het koninkrijk zal des Heren zijn. Wie zijn die heilanden? Mag toch niet moeilijk zijn, dat is de gemeente. De Heer komt met zijn gemeente. Een volk van koningen en priesters. Eerstelingen van zijn koninkrijk. Krijgslieden van Christus. En hoe dat maar heten mag. Dat is dus waar het daadwerkelijk over gaat. Maar kijk, als het gaat over het werk van de Heer, zal ik u wel eens vaker voorgehouden hebben. Als het gaat over het werk van de Heer, waaruit bestaat dan dat werk? Die is makkelijk spreken. Want dat is wat God doet. Dat gelooft men niet, maar men vindt dat hij wat anders moet doen. Men vindt dat wij moeten spreken, God moet naar ons luisteren en doen wat wij zeggen. Wij proberen God te temmen. De andere zin is religie dus een soort circus. Men probeert het wilde beest, God namelijk, te temmen. Want ja, je weet nooit welke kant die goden opspringen. Ze zijn volstrekt onbetrouwbaar van ouds. Ze moeten tevreden gehouden worden. Ze moeten op tijd hun offers krijgen, hun voer krijgen en al dat soort dingen meer. Want ze moeten rustig blijven. Intussen vragen we ze vriendelijk, doch zeer dringend. Want anders gaan we in hongerstaking en zo. Of ze alsjeblieft willen doen wat wij zeggen. En liefst nu meteen. Hè? Nou ja, zoiets. Zo kijk ik daar tegenaan, zo zie ik die dingen. En ik had het niet over een religie in het bijzonder, maar gewoon over religie in de loop van de eeuwen, onder alle volkeren, op hoog niveau, laag niveau, of ze nou geloven in één God of in duizenden goden, komt allemaal op hetzelfde neer. Ze moeten gemanipuleerd worden, want ze zijn niet te vertrouwen. Ze moeten ze onder controle houden met allerlei ritueel te hunner eren en dat soort dingen. Toch? Ja. Nou goed. Maar God spreekt en wij zouden luisteren. En als wij betrokken zijn, of wie anders ook, als iemand betrokken, ik zal het neutraal zeggen, als iemand betrokken is in het werk van de Heer, is hij betrokken in de verkondiging van het woord van God. That's it. En op welke wijze? Ja, als je in het leger bent en je bent betrokken bij de oorlog, dan ben je niet noodzakelijk een frontsoldaat. Die moeten ook wat lui achter zich hebben, om zo te zeggen. De lui die met die drossen meeslepen en zo. Weet je zoiets? Ja, dat heeft een naam, maar daar ben ik weer... Het is lang geleden dat ik in Breda gelegerd was. Dus vooruit ben ik nou weer kwijt. Maar dat, er zijn namen voor. Dat is wat er achteraan komt met de tenten en de bedden en de levensmiddelen en de geneeskundige troepen en de lui, met hun bruggen en wat ze maar mee sjouwen allemaal, weet je niet. Dat spul wat er achteraan komt zitten. Men lezen de klassieke literatuur, dan komt men wel ergens tegen. Revitalisering is dat. Revitalisering, ja. Nou ja, zoiets dus. Dat wil zeggen, je hoeft niet actief in de rechtstreeks in de strijd betrokken te zijn. Niet actief, maar je wordt erin betrokken. Je moet eraan bijdragen, maar de echte strijd, het echte werk is... De essentie ervan is de prediking van het woord van God. Als dat er niet is, is de rest gewoon flauwekul. De rest is dan padvinderij. Nou ja, ik weet niet of ik me nou moet verontschuldigen bij u, maar... Of dat nuttig is, padvinderij, voor sommige dingen wel. Maar in wezen is het natuurlijk gewoon hobbyisme. Huh? En dat je al met je hobby ook het een en ander leert, dat zal best zo wezen, maar het is... Ik weet nog, ik was op een reunie van mijn legeronderdeel, dat was de artillerie. Nou, het was van het muziekkorps natuurlijk, van de artillerie. En ze hadden net de veldartillerie helemaal afgeschaft. Daar kwam het op neer. Het bestond niet meer. Of ze gingen het afschaffen. En wat ze nou verder ermee moesten, en met al die materialen enzovoort, werd er geroepen door de generaal, geloof ik, of zoiets, van de artillerie, onder ons alle oud-gedienden. En oude stomp. En iemand uit de zaal riep: overdoen aan de padvinderij. Maar er kwam bulderend gelach. Want ja, bij de artillerie hoort natuurlijk gebulden. Maar toen maar weer. Maar ik vond hem wel aardig getroffen, ja. We doen het over aan de artillerie. Maar het gaat om essentie der dingen. En dan heeft de rest ook zin, wat er achteraan komt. En wat er omheen hangt. Ter ondersteuning voor het geheel. Maar de essentie is natuurlijk toch dat er gevochten wordt of zo. Dat het echt de essentie van het werk gedaan wordt. En dat is altijd het woord van God. God spreekt. Daarna heet het God schept. God zorgt. De Heer zal voorzien. Wat ook. Maar het is altijd hij spreekt. Hij doet het door zijn woord. En zelfs als in oordeel brengt staat er een zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Enzovoorts. Uit zijn mond. Hij spreekt. Heb je dat? En dus, als in de toekomst dat werk gedaan moet worden ter opbouw van dat koninkrijk, ter openbaring van het koninkrijk, wat gebeurt er dan? Dan wordt het evangelie gepredikt. En daarom heet het ook bij gelegenheid het evangelie van het koninkrijk. Zie je? En als Israël God gaat dienen omdat het nou eenmaal daartoe geroepen is, wat gaat het dan doen? Het woord van God spreken. Iedereen? Nee, het hele volk. Iedereen? Nee, 144.000, weet u nog? Maar wel uit alle geslachten van Israël. Zij vertegenwoordigen het volk als zodanig. En de rest doet wat anders, wat ook nodig is. Tot terugverzameling van het volk in elk geval. En tot opbouw van het land. En wat het maar wezen mag allemaal. En het gebeurt. En als wij betrokken zullen zijn in het werk des Heeren in de toekomst. Dat wil zeggen dat wij bijdragen aan de verspreiding van het woord van God. En hoe beeld je dat nou anders uit dan in de vorm van een engel vliegende in het midden des hemels. Daar heb je het collectief van de gemeente als één geheel. En wat doet hij? Hebbende het eeuwig evangelie. En het wordt gepredikt inderdaad. Want zo heet het dat. Het wordt verkondigd aan degenen die op de aarde wonen. Dus inderdaad vanuit een hemelse positie. Aan degenen die op de aarde wonen. En aarde niet maar in de zin van het land. Maar in de zin van alle natie en geslacht en taal en volk. Dat wil zeggen de aarde tegenover de hemel. En hoe we dat doen, hoe de gemeente dat doet. Nou, primair via de 144.000. Die wij begeleiden en waar wij achterlopen of vliegen en zeggen, nee, hier moet je linksaf, hier moet je rechtsaf. En nou even die kant op en nou die kant op enzovoorts. En dan was ik dus weer in Jesaja 30. Wat heb je ongeveer? Dit is hiërarchie. Die is, onze, die is in mijn dagen in militaire dienst nog wel bijgebracht in ieder geval. Hiërarchie. Er zijn lui die het commando voeren. En die zeggen hoe het moet en die ervoor doorgeleerd hebben. Die weten wat er aan de hand is. En niet iedereen hoeft dat te weten. Dat is alleen maar lastig. Dus je moet alleen weten, personen individueel moeten weten wat zij doen moeten. Die krijgen dus de mededeling van doe dit en doe dat. En bemoei je er verder niet mee. Ja, dat is een beetje in strijd met de democratie. Maar wie heeft nou gezegd dat democratie zaligmakend is? Dat is sinds men het evangelie heeft afgeschaft, is democratie zaligmakend. Dus sindsdien wordt democratie over de hele wereld verspreid en gepredikt. Alsof dat het evangelie is. Wat een onzin. En wij vandaag, nou ja, vandaag of volgende week, worden erbij bepaald dat democratie ook maar een tijdje goed gaat. En als je te veel culturen en gezindheden en karakters door elkaar hebt lopen, dan kun je met democratie echt helemaal niks. Dan is het geen goede bestuursvorm. Ja, krijg je spraakverwarring. Ja. Democratie ben je het alleen als de meerderheid in hoge mate eensgezind is. En als dat niet het geval is, dan kun je met democratie niks. Dan probeer je van die verscheidenheid een eenheid te maken, wat niet kan. Het gaat altijd ten koste van een categorie dan. En dat levert oorlog op. Dus dat gaat echt niet werken. En dat is wat wij vandaag zien in de wereld, als ik u dat een keer vertellen mag over de toestand in de wereld. Dank u, zuster. Ik wist niet dat hij al zo oud was, maar... Oh ja, ja. Maar goed, de toestand in de wereld. Wij denken dat we de democratie over de wereld moeten verspreiden, maar in onze eigen landen is de democratie al aan het eind gekomen. Heeft zijn tijd alweer gehad. En ja, nee, dat meen ik serieus, ja. Ik denk dat Turkije de norm wordt. Nee, dat meen ik serieus. Turkije, ja, zeker wel.
Je wil hier toch campagnes houden.
Ja, ja. En de verkiezingen zijn... was de bedoeling dat je kiest voor een dictatuur. Dat is het tegenovergestelde van een democratie. Zo werken die dingen. En op democratische wijze kom je dan tot een dictatuur. Is het democratisch? Ja, democratisch. Zoals nu in Amerika geprotesteerd wordt tegen een president. Dag in dag uit, men probeert hem te val te brengen. Maar de man is democratisch gekozen. Dan zeggen we, ja, dan moet het systeem veranderd worden. Ja, maar dat is niet eerlijk. Dan heb je de uitslag van de voetbalwedstrijd en dan ga je achteraf zeggen dat de spelregels veranderd moeten worden. Dat is...
Dat is
niet eerlijk. Maar het demonstreert het faillissement van de mens. En niet maar van vandaag. Of van gisteren of eergisteren. Het is het faillissement van de mensen, van de volkeren der aarde. Die in feite die ene God, de schepper als zodanig, hebben afgeschaft. Daarmee hun zogeheten normen en waarden zijn kwijtgeraakt. En daarna dus echt niet weten wat ze met hun leven aan moeten. En daar is ook niks aan te doen. Het enige wat in theorie aan te doen zou zijn, is de prediking van het evangelie. Dat gaat weliswaar nu niet de problemen oplossen, maar belet ons niet om het evangelie te prediken. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Hè? Goed, in Openbaring 14 vinden we dus eerst melding gemaakt van de dienst van de 144.000... En daarna de melding van die engel, die in wezen niks anders doet dan de 144.000. Dat wil zeggen, het is de prediking van het evangelie uiteraard. En meer specifiek met betrekking tot het koninkrijk, want er staat het dan natuurlijk ook bij, aan het begin al, in vers 1, in verband met de berg Sion. En daarna ook in vers 7, in verband met die engel. Want de uren zijns oordeels is gekomen, en aanbid hem die hemel en de aarde en de zee en de fonteinen en de wateren gemaakt heeft. Want het gaat erom dat in die dagen inderdaad dat oordeel plaatsvindt over de volkeren, ten einde dat koninkrijk op aarde gevestigd te krijgen. En de vestiging van dat koninkrijk houdt in, logischerwijze, de ondergang van dat andere koninkrijk uit hoofdstuk 12 en 13. Van dat beest en zo. Het antichristelijke rijk met 10 zijn. Ja. En dat staat er dan in het volgende vers. Dat lijkt een grote sprong, maar dat is het helemaal niet. Als je het chronologisch weet te plaatsen. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Het werk van de 144.000 en van die engel leidt ertoe dat er ontstaat een schare die niemand tellen kan in alle geslachten, talen, volken en natie. Want het evangelie wordt gepredikt, 14 vers 6, aan degenen die op de aarde wonen en alle natie en geslachten, talen en volk. En het leidt dus tot een grote schare die dat koninkrijk ingaat. En dat betekent tegelijkertijd de ondergang van het andere koninkrijk. En dus, dat is vers 8. Er is een andere engel gevolgd, zeggende in die visioenen die Johannes hier ziet, krijgt verschillende plaatjes te zien. Nou ja, bewegende plaatjes, maar het zijn diverse episoden, diverse aspecten die hij ziet. En dus gevallen, gevallen, zij is gevallen, zij is gevallen, die grote stad. En dan moet je al weten welke stad het is. Ook zonder dat de naam Babylon erbij staat dus, hè, moet je dat al weten. En u weet, Babylon is gewoon de Griekse versie van de Hebreeuwse naam Babel. Het is volstrekt identiek. Maar omdat dit, je kunt het weten, omdat dit een citaat is. Dat heb ik vorige keer dus aangehaald, schijnt het. Uit Jesaja 21. Jeremia 50, 51. Ja, daar komt het allemaal voor. Namelijk de ondergang van Babel. De aardigheid daarvan is natuurlijk, punt 1, dat het niet maar gaat om de ondergang van de stad, maar van heel dat rijk. Bovendien, het is ontleend aan het Oude Testament. De hele uitdrukking gevallen, gevallen, Babel, komt uit het Oude Testament en uit de Oud-Testamentische profetieën. Maar de aardigheid is dan ook nog dat aarzel even met wat ik nu zeg, of het voor goed zeg. Ja, de aardigheid is dan ook nog dat ik hier een lijst heb die langer is dan 1 A4. Met regel voor regel schriftplaatsen uitsluitend uit Jeremia 50 en 51. Klopt dat wat ik nu zeg? Nou, de lijst is inderdaad zo lang, ja. Maar het is hoofdzakelijk uit Jeremia 50 en 51, niet helemaal uitsluitend. Want het is ook uit Openbaring 17, 18, 19. En ook uit Jesaja 13 en nog zo wat schriftplaatsen. Schriftplaatsen namelijk waarin gezegd wordt hoe, dat wil zeggen door wie of door wat, de ondergang van Babel wordt bewerkstelligd. En als je die schriftplaatsen en die uitspraken allemaal bij elkaar optelt, want u weet hoe ik dat dan laconiek altijd zeg, je schrijft het onder elkaar, streept eronder en je telt het op. En dan heb je de grootste gemene deler. Het kan ook zijn dat het kleinste gemene veelvoud was, dat wil ik afwezen, maar zoiets. En ik hoop dat ik daarmee duidelijk gezegd heb hoe het zit. Duidelijker kan niet. Je moet met enig begrip van zaken moet je die termen bij elkaar lezen en begrijpen dat het over één en hetzelfde gaat. Waarover dan? En het antwoord is over de gemeente. Want ik ga dat niet allemaal uitzoeken met u, want dan ben ik maanden bezig om al die teksten na te lezen. En het blijft toch altijd tot dezelfde conclusie. Het gaat over de gemeente, maar ik kan u wel wat voorlezen. Het gebeurt door de meden, door heidenen, door de koningen van Medië, ik kan het toch niet bijschrijven hoor. De koningen van Medië, het gebeurt door droogte, door de zee, door de veelheid van golven, door verstoorders, door lui uit het noorden, golven, grote wateren, de verstoorder, door de heren, door vuur, door het lam, door de tien hoornen, door vuur, door honger, door de Heere God, door brand, gebeurt in 1 uur, door een sterke engel, door rook, door boogschutters, door de instrumenten zijner gramschap, door diegenen die komen van het uiterste, namelijk zijn boogschutters, en weer door vuur, dan wel door de losser, de heren der heerscharen, door het zwaard, door droogte, door vuur, door een volk uit het noorden, door een grote natie, door geweldige koningen, die komen van de zijden der aarde, door boog en spies, door een man ten oorlog, door een leeuw van de verheffing der Jordaan, door de Heer zelf, door degene die daartoe is verkoren. Van Bagar, dat is Begoer, dat is de eerstgeborene dus. Ik zeg het natuurlijk veel te stijl, maar ja, wat moet je ermee? Optellen. Door de wind, door wanners, door een schutter, één, schutter, door vuur, door de geest der koningen van Medië, door de tempel des Heren, door de Heer zelf, door Jacob, door een voorhamer, door een groot volk, door koninkrijken, door verzamelde koninkrijken, door verzamelde heidenen, door de krijgsheer van de Heren der Heerscharen, door volken uit verre landen, door volken van het einde des hemels, door de meden, door vuur uit de hemel, door de meden, door onze verlosser, door vuur, door een volk van het noorden, door een verzameling van grote volken. Als je nou nog niet weet dat het over de gemeente gaat, dan heb je niet opgelet. Ik was er nog niet door, maar ik vind het nou wel weer genoeg. Hebben u het gevolg? Door Israël, door één volk, door een verzameling heidenen, een verzameling van volken. Ze komen uit Tsafan, vertaald met het noorden. Maar eigenlijk betekent het zoveel als uit een geheime, onbekende plaats, want dat is Tsafan. Uit de voorraadkamer, uit de geheime voorraad. Tsafan. Ons woord safe is het. Nou, het Engelse woord safe dan. Vooruit. Tsafan, het noorden. Dus niet noodzakelijk een windrichting, maar de windrichting heet ook zo, omdat het in het noorden steeds donkerder wordt en steeds vager en twijfelachtiger. En daarom. Heb je dat? Volk uit het noorden. De meden, want de 10 stammen zijn terechtgekomen in het land der in de steden der meden. En worden sindsdien geldt de term meden ter aanduiding met name van de 10 stammen van Israël. Omdat ze in Medië terecht zijn gekomen en daar zijn ze het laatst gezien onder de naam van Israël. De meden. Ja, dat is zo. Een overdrachtelijke toepassing van het woord. Dat is op Babel vallen. Nou ja, enzovoorts. Dus er moet duidelijk zijn. En dan is het wel weer aardig om hier eerst te lezen over een engel vliegend in het midden des hemels. De een of andere hemelse kracht die het evangelie predikt en dan meteen Babel is gevallen. Maar waar is Babel gevallen? Door ook de een of andere hemelse groep. Kracht, leger, boogschutters. Met boogschutters, met pijlen. Het zijn wijzen, want ze wijzen. Ze richten hun pijlen. Ze zijn dezelfde als de leraars die zo heten. Het sluit echt wel op elkaar aan. Maar ja, het is hoe het verborgen is. in het Oude Testament. Zij is gevallen terug naar Openbaring 14 vers 8. De grote stad. In het Hebreeuws staat er dan gewoon gevallen. Die grote stad. En ik meen dat ik het u heb gelezen uit Jesaja 21, toch? Waar het uitkomt. Was dat niet zo? Oorspronkelijk. Jesaja 21, vers 9, ja. En zie nu, daar komt een wagen mannen en een paar ruiters. Toen antwoordde hij en zeide: Babel gevallen, of gevallen Babel. En nog een keer, gevallen. Gaat altijd twee keer, ook in Openbaring 14 en later ook nog in Openbaring. Babel is gevallen, zij is gevallen. En al de gesneden beelden harer goden heeft hij verbroken tegen de aarde. Het had ook vertaald kunnen worden echt met zij zal vallen. En al de gesneden beelden harer goden zullen verbroken worden tegen de aarde. Want Babel heet de moeder der hoererijen. Dat zijn die afgoden. En der gruwelen der aarde. Dat is de term uit Openbaring 17. Hetgeen voor mij aanleiding is om te zeggen: nou ja, wij hebben het er nog over. En ook over die profetieën over de val van Babel. Want wij krijgen natuurlijk nog hoofdstuk 17, 18 en het begin van Openbaring 19. Kijk maar even wat daar staat. Openbaring 17, de vrouw op het scharlakenrood dier en de vrouw heet Babel. Want er staat in vers 5. En dat beest waar, dat ze bereidt, dat is uiteraard haar koninkrijk dat zij bestuurt. Zie? Dus Babel dus, met het rijk van Babel. En ze heet daar in vers 5 van Openbaring 17 de moeder der hoererijen. Dat wil zeggen alle afgoderij. En daarmee de gruwelen, want dat is ook afgoderij. De aarde. Zo heet dat. En boven hoofdstuk 18 staat val van Babylon. En klaagtonen op de aarde, want er wordt een lied aangewijd. Een treurig lied over de val van Babel. Er wordt rouw over bedreven. Maar dat stond ook allemaal al in het Oude Testament. En dan heb je nog in hoofdstuk 19, het eerste gedeelte. Alsnog staat boven zegenlied in de hemel over Babylons val. Maar ja, het is natuurlijk de ondergang van het rijk van Satan. En dat bestaat minstens sinds Genesis 10. Oké, 11. Maar geen verschil. Eigenlijk is Genesis 11 eerder dan Genesis 10. Want Genesis 10 is de volkerentabel, tafel. Maar het zijn die volkeren die ontstaan zijn door de val van Babel, de toren van Babel. Dat wordt beschreven pas in hoofdstuk 11. Hoofdstuk 10 beschrijft, inventariseert die volkeren. En hoofdstuk 11 vertelt hoe dat zo gekomen is. Normale volgorde hoor. Maar sinds die tijd dus. Sinds het Babel van Nimrod. Want toen zou de aarde verenigd worden onder één regering, in één cultuur, namelijk onder één taal, één spraak, langs godsdienstige en wettische weg, want daar zijn die tichelen de uitbeelding van. Tichelen zijn de uitbeelding van een cultuur, een systeem. Ook een wettisch, dan wel wettig systeem. Een samenhang der dingen. Want tichelen worden niet alleen gemaakt allemaal gelijk, maar ze worden ook, nou ja, meest, nou oké, in drie soorten dan, maar voor de rest allemaal gelijk. Die stenen, je hebt verschillende maten, zie ik, maar deze zijn deze groter dan die? Het is allemaal gelijk, een stukje metselwerk. In ieder geval, ze zijn idealiter, zijn ze allemaal gelijk, want dat moest van de Fransen. En dat heet verlichting, en daarna worden ze in elkaar. Hè? Nou ja, anders zeg ik de moes van Den Uyl, maar ja, ik wil hem niet te veel eer geven. Maar, En daarna zijn ze netjes in elkaar en er zijn een paar kleinere bij. Zie je, er is hier een kleinere tussen, systematisch, die heb je ook nodig. Er zijn een paar verwarde personen tussen geraakt. Maar het wordt in elkaar geschoven tot één geheel. En dat heet dan een cultuur. Er werd een systeem. Alleen het klopt niet, want de stenen zijn niet allemaal gelijk. En daarom hebben we de politie, die moeten naar kijken. En weet ik veel. En sociale controle. En wie zijn nek uitsteekt, die zijn kop gaat eraf. Enzovoort. Want je moet wel allemaal gelijk zijn, anders kunnen ze dat muurtje niet zo mooi metselen. Dat geldt dan niet alleen voor de Nederlandse samenleving. Maar dat geldt ook voor heel Europa en daarna heel de wereld. Dat kan je nog navragen in Brussel. Maar, hè? Ja, dit is beeldspraak. Het metselen, het tichelenwerk. Dit is echt wat het. Ik maak geen grappen. Dit is serieus. Ja, ik vertel het alleen zo kort. Dat u waar voor uw geld krijgt, bedoel ik daarmee. Maar zo is het echt. Ja, zo kom je het in de Bijbel tegen. Het plaveisel komt vaker voor dan u zou denken in de Bijbel. Het plaveisel. Ja, in Babel. In Jeruzalem. Lithostrotos. Wanneer je veroordeeld wordt. De stenen netjes. Er waren dan geen bakstenen, geen tichelen, maar stenen. Maar netjes in elkaar. Op het plaveisel. Lithostrotos staat er uitdrukkelijk bij. Waarop lithostrotos. Dat is de wet. Dat is. Dat zijn de mores van een volk. Niet alleen de geschreven wet, maar ook de. Het gewoonterecht, wat er maar bij hoort. De manier van doen, de manier van leven. De mores noemen wij dat. Nou, wij niet, maar de Romeinen. Maar goed, hoe dat zo in elkaar steekt. En daar was geen plaats voor de waarheid. Daar is geen plaats voor de schepper. Daar is geen plaats voor initiatief van het individu. Daar is dwang. Gevangenschap. Die stenen kunnen geen kant op. Zitten vast in het systeem en de mens bij voorkeur ook. Zodat hij niet tot geloof komt en niet tot aanroepen van de naam des Heren. Dat is het de bedoeling van. En dat plaveisel vind je ook op het dak waar Saul gekroond werd tot koning over Israël. Want Saul staat voor de wet. En dat plaveisel vind je ook op het dak van het huis van de Heer. Weet je nog waar die in Capernaum. Je kon het huis niet in of uit, want er stonden al die fariseeën de deur te barricaderen. En die moesten eigenlijk opzij, maar die gingen niet opzij. Toen hebben ze op het dak de tichel opzij geschoven, maar dat is precies hetzelfde. Nee, het is een ander niveau, maar het is hetzelfde. Het systeem wegruimen. En toen kwam er een opening, niet horizontaal, maar verticaal. Omdat het gaat over onze tegenwoordige bedeling. Want die kreupel is een beeld van de 10 stammen van Israël. Die genezen worden waaruit de gemeente tot stand komt. Het heeft een verticale verbinding. Ik kan het ook snel vertellen. Ja, zo gaat dat. Ja, een plaveisel. Bij nader inzien, er was ook een plaveisel in Egypte. Waar Jeremia naartoe ging met de dochter van. Die is ingewikkeld, hè? Die heb je nog niet gehoord. Hè? Ja, er was ook een plaveisel. Ja. Er was ook een profetie over trouwens. Over dat plaveisel. En het kwam niet goed met het plaveisel in elk geval. Vertel het dan maar. Nee, ik vind het wel goed, zoek het maar eens na. Maar dat zijn zo de dingen, ja. Je komt het in de Bijbel tegen. En dat is wat Babel is. Dat hele idee streven naar eenheid is in werkelijkheid het vermoorden van het individu en het opleggen van wetten en regels, waardoor de mens zodanig onder druk is dat hij geen vragen meer stelt en gehersenspoeld wordt en vastzit in het systeem, er niet uit kan stappen en niet tot geloof komt enzovoort. Heb je dit? Dus hij zegt sociale controle. En al dat soort dingen meer. En daar gaat het naartoe. Zeer beslist. Je kan er niet uit. Als je dat probeert, dan hang je hoor. Maar goed. Dat is waar het allemaal over gaat. Babel zou vallen. Daar gaat het naartoe. En dan staat er nog in Openbaring 14 vers 9. En een derde engel, nog een engel is zijn gevolg, zeggende met grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, dat gaat dus nog over het Rijk van Babel, hè? Het antichristelijke rijk, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, dat is dat merkteken dus uit 13 vers 15, dat halve bladzijde eerder besproken is. Indien iemand het beest aanbidt in zijn beeld, die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods, die ongemengd ingeschonken is. Normaal gesproken is dat een gifbeker, hoor. Dat wordt je geacht te weten. De wijn des toorns. Een van de wijzen waarop de doodstraf werd uitgevoerd was door iemand een beker vergiftigde wijn voor te houden. Ja, dus uit de oude Griekse oudheid. Het is een oude gewoonte. Ja, vergiftiging. Die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn toorns, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. Dat wil zeggen, je kan kiezen voor dat beest uit de voorgaande twee hoofdstukken en voor het Rijk van Babel, maar Babel zal vallen. En als je een aanhanger was van Babel, of van dat koninkrijk, of van die filosofie, of van die religie, welke dan ook, dan kom je met Babel om. En het is ongemengd, ingeschonken, dat wil zeggen, daar is geen ontkomen aan. Daar gelden geen verzachtende omstandigheden. En wij kennen dat om de eenvoudige reden dat dat ook heel objectief, laconiek is misschien ook het woord, beschreven wordt in Matthäus 25. Ik weet nooit of het nog 24 is, maar. Maar dan staat, en er zullen de twee op het veld zijn en de een zal weggenomen. Ja, de een zal weggenomen genomen worden en de ander zal gelaten worden. Zo makkelijk is dat. Dat wil zeggen, degene die weggenomen wordt, helaas vertaald met aangenomen, hetgeen een positieve inhoud heeft. Maar dat is het niet. Het is weggenomen worden, van de aarde weggenomen worden. Ja, niet naar de hemel, maar naar het dodenrijk. Sorry. Deze zal genomen worden. Dat zijn die lui wat hier over gaat. Dat zijn de lui die dat beest aanbieden, het teken van het beest hebben, wat het maar is, enzovoort. En die andere, die zal gelaten worden. Dat komt goed uit, want die gaat dan het koninkrijk binnen. Want die blijft waar hij is. Op aarde. En op aarde komt dat koninkrijk. Maar omdat de statenvertalers niet geloofden dat op aarde het koninkrijk zou komen, hebben ze het omgedraaid en hebben ze genomen gemaakt. Het gaat naar de hemel. Omdat ze dachten dat het hier namaals is. Hetgeen niet het geval is. Overigens. Toch? En de ander wordt gelaten, dan heb je meteen de leer van uitverkiezing ook te mooi in zitten. Dus dat kwam heel goed uit. Zeg ik nou wat lelijks over de statenvertalers? We hebben nooit betere vertalers gehad dan de statenvertalers, maar hier en daar hebben ze het ook niet begrepen. Ik zei ook, hebben ze het ook niet begrepen. Dat kan gebeuren toch? Neem ze ook niet kwalijk, maar ik moet het nu wel corrigeren natuurlijk. Hè? U kent dat schriftgedeelte toch? Dat is dat schriftgedeelte van het zal zijn als in de dagen van Noach. Ja. En u weet wie er in de dagen van Noach genomen werd. En degene wie gelaten werd. Nog 24, ja. Want hij is 24. En je weet toch wie er gelaten werd? Noach en zijn achterhoofd. Want die bleven waar ze waren, op aarde. En de hele goddeloze mensheid werd van de aarde weggenomen. En niet naar de hemel. Ja. Ja. Nee, dan krijg je vervolgens commentaar. Vroeger, tegenwoordig weet niemand meer wat van de Bijbel, dus je krijgt toch geen commentaar. Behalve dan dat men zegt van, joh, laat me zitten, geloof het niet. Vroeger kreeg je dan commentaar. Ja, maar dan komt dan de opname van de gemeente helemaal niet voor in Matteüs 24. Dan zeg ik, nou dat niet, maar de opgenomen gemeente wel. Maar dat was daarvoor al. En dan ben ik weer bij die engel hiervoor. In Openbaring 14. Want daar staat er. De Heer zal verschijnen, het teken van de Zoon des Mensen. En hij zal zijn engelen uitzenden. En zijn staat er niet bij een bezuin van groot geluid? Geloof wel. Om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. En waar dat over gaat, ja sorry, dat staat daar niet bij. Maar waarom zou het erbij moeten staan? Je herkent het ogenblikkelijk als je het Oude Testament kent. Want wat er terugverzameld moet worden is uiteraard Israël. Als de Heer wederkomt, als de Messias komt, zal Israël verzameld worden. Zijn zij het uitverkoren volk of niet? Ik bedoel, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Die zullen bijeenvergaderd worden. Maar hoe zullen zij bijeenvergaderd worden? Dat doet de Heer, maar wat doet de Heer ook alweer? Spreken. Dus dan wordt het, inderdaad, zuster, het klopt, hun wordt het evangelie gepredikt. Gebracht, verkondigd. Door wie? Zijn engelen staat er. Door wie? Dan heb je de gemeente toch? Want zij zouden barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. Romeinen 11. Enzovoorts. Zijn wij in betrokken? Nou, die vind je daar dus. De Heer komt met zijn vele tienduizenden heiligen uit Daniel 7, die ook gericht zouden houden enzovoort, maar die hem dienen enzovoort. En die staan rondom de troon. En de Heer komt met die lui. En dan moeten die lui daarbij? Nou, die worden uitgezonden om, om zijn uitverkoren weer een te vergaderen. Ja, om het woord van God te prediken. Hoe dan ook. En aangezien we voor de gelegenheid op aarde zichtbaar zijn, want we komen met de Heer en die zal in heerlijkheid verschijnen, zichtbaar, komen wij dus ook zichtbaar en spreken die man aan en zeggen, hé, Ruben, Simeon, Shlomo kan ook, maar zover was het, ik begon bij Ruben, Simeon, Levi, Juda en dan komt Shlomo. Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan... Ja, dan Shlomo. Dat komt ook nog. En hoe ze maar heten. En toch, zoiets. Ja, en nou ben ik op het randje van de speculatie. Maar tot zover denk ik wel dat het klopt, ja. Je vindt de gemeente daar wel. Maar iemand wil weten over de opname van de gemeente. Maar dat is niet het belangrijke punt. Het belangrijke punt, zeg roep ik al jaren. Het belangrijke punt is dat de gemeente met Christus zal verschijnen in heerlijkheid om zijn koninkrijk te openbaren. En dat we hem tegemoet gaan, ja, dat is het punt niet. Er is wat, natuurlijk is het zo. Ja, zeker. Zeker. Maar dat is het punt. Nee, het punt is dat wij al zo met de Heere zullen wezen. En dus met hem geopenbaard zullen worden. En dat vind je wel in Matteüs dus terug. Matteüs 24, 25. Heb je dat? Nou, hier ook dus. Gewend in de hemelse positie. Betrokken in de prediking van het woord van God. Betrokken in de terugverzameling van Israël eventueel. Betrokken dus in de val van Babel. Want het gebeurt allemaal door dezelfde manier. Door het woord van God. Zie? Nou goed. Maar die dingen worden hier samen gevoegd. En komen hier tot een climax. En het is een grote climax. Want dit zijn maar een paar woorden. En als u mij vraagt, een beetje platte verzen in de Bijbel, als ik het zo mag zeggen. Maar niettemin, het is een van de grote hoogtepunten uit de heilsgeschiedenis. Het is de ondergang van het rijk van Satan. Het is de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus, de Messias. Vanaf bladzijde 1 van je Bijbel. Die. Nou ja, die eerste Adam was een beeld van degene die komen zou, toch? Dat bedoel ik. die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. Nou, dat is hier aangebroken. Dat het hier beschreven wordt. Zie? En dus wat beschreven wordt, is dat definitieve oordeel over dat satanische rijk. En dan staat er ook nog in vers 11, en de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld, zo iemand het merkteken zijn naams ontvangt. Toen, daar kun je, als je wilt, kun je daarin lezen dat zij dan levenslang gepijnigd worden. Maar ja, terwijl ik het zeg, denk ik, heb ik weer de verkeerde woorden gebruikt. Want hoe lang is levenslang? Ik kom daar nooit uit. Ik kan het nooit fatsoenlijk vertellen. Rook en pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Worden ze dan in eeuwigheid gepijnigd? Dan gebeurt er een wonder. Dan worden ze in leven gehouden. En het was niet de bedoeling, want de goddelozen zouden gedood worden. Ja, en dan zegt u natuurlijk, ja, maar dat moet je dan overdrachtelijk of geestelijk zien. En dan zeg ik, ja, dan gaan we weer. Ja. Dat is altijd hoe je je Bijbel kwijtraakt. Ja. Dus ja, ik houd het erop dat er nog wat meer uitdrukkingen in de Bijbel staan met deze strekking. En het idee is dat al wat in het vuur geworpen wordt, daar niet meer uitkomt, omdat het vuur niet geblust wordt. En dus is het het eeuwige vuur. Heb u dat? Men komt daar dus niet uit. Daar is wat vuur voor dient. Behalve voor de alverzonders, want die hebben uitgevonden dat het vuur reinigt. Dan zou ik zeggen, ga je handen wassen. Ja, probeer het dan maar eens. Het is waar, vuur wordt gebruikt voor reiniging. Dat is waar. Maar dat betekent dat je dat alleen kan doen met de waardevolle spullen. Zoals daar zijn goud, zilver en kostelijke. Ik verzin het niet, staat in de Bijbel, dus dat is 100%. Zoals je dat doet met goud, zilver en kostelijke stenen. Maar het idee dat je hout, hooi en stro kunt reinigen in vuur. Ja, dat kan je mij niet wijs maken. En als je daar je leven aan verzoening op moet baseren, dan vergeet dat maar rustig. Het punt is nou juist dat er in deze wereld niks blijvend is en het wordt in het vuur geworpen, de hele wereld in kluis. Hemel en aarde zullen vergaan enzovoort. En wordt daar niet gereinigd, verdwijnt daarin. Je moet wedergeboren zijn, voor die tijd dus, logischerwijze. Om zalig te worden. En niet je wordt wedergeboren nadat je eerst in het vuur geworpen bent. Want dan is het te laat, dan ben je verbrand. En er zijn in de Bijbel toch voorbeelden van mensen die in het vuur geworpen worden en niet verbranden. Ja, maar dat waren gelovigen. Dus. En dat wordt als een wonder beschouwd, dus ik wou het maar zo laten. Er staat niet dat ze daar gereinigd uitkwamen, toch? Bovendien, sinds wanneer zou het vage vuur nou... Nou ja, laat maar zitten.
Ja, ik word heel verwarrend dan.
Ja, ik vind dat zoiets raars. Volstrekt, dat is volstrekt niet Bijbels. Nee. Nee, wat er gezegd wordt is dat als je niet gelooft in de Heer Jezus Christus, maar je hebt je in plaats van aan hem onderworpen aan dit Babel, dan ga je absoluut dat koninkrijk niet binnen. Dat komt wel op aarde, dat is onvermijdelijk en niet te stoppen, maar je gaat er niet in. Je zult weggenomen worden. En geworpen in het vuur, dat wil zeggen in het verderf. Hoe dan ook. En hoe? Nou ja, daar hebben we het later nog over, want het wordt hierna nog genoemd in de latere hoofdstukken van dit Bijbelboek. En daarmee van de Bijbel. Maar tegenover degene die het beest aanbidden en zijn beeld enzovoorts en het merkteken ontvangen hebben van vers 11 staat er, hier is de vers 12 staat er dan, hier is de leidzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden gods bewaren en het geloof van Jezus. Het is een beetje taalkundige formulering, een beetje idiomatisch, maar wat het betekent is, Het gaat om de leidzaamheid der heiligen. Het gaat om hen die de geboden Gods bewaren. Dat wil zeggen, dat zijn degenen die dat koninkrijk zullen binnengaan. En dat zijn tegelijkertijd dus degenen die niet het beest aanbidden en al wat daarmee samenhangt. Zie? En dus heet het, zalig zijn zij die zijn de doden die in de Here sterven, vers 13, van u aan, dat wil zeggen voor altijd. Zalig zijn zij. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Het gaat over degenen die het koninkrijk binnengaan en die deze, in deze dagen van verdrukking trouw blijven, ondanks alles wat in hoofdstuk 12 en 13 beschreven was, trouw blijven aan de Heer. Degenen die dus gehoor hebben gegeven aan de prediking van het evangelie, door primair de 144.000, maar met op de achtergrond door de werkzaamheid van de gemeente. Als eerstelingen van dat koninkrijk. Als de koningen en priesters naar de ordening van Melchizedek. En hoe dat allemaal maar heten mag. Nou goed, daar laten we het voor vandaag dan weer bij. Yes, dat is het. De hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij ook vanavond weer uw profetisch woord mochten openen, dat zeer vast is. En dat we mogen zien hoe ook deze profetieën in het Nieuwe Testament volstrekt aansluiten bij die in het Oude Testament. Dat u door de tijden heen dezelfde boodschap hebt laten horen en dat u vanaf het begin, vanaf de beginnen gesproken hebt en uw plan der eeuwen hebt vastgelegd in dat woord dat we ook vanavond in ons midden hadden. We danken u daarom dat we ons met dat woord mogen voeden. In het besef dat dat is wat u doet. U spreekt tot ons. U onderwijst ons. Opdat ook wij zouden spreken en te onderwijzen hebben. En de weg mogen wijzen, wellicht reeds nu. Ook aan anderen, maar zeker in de toekomst. Want we danken u, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot die gemeente van eerstgeborenen. En dat we reeds nu, maar voor altijd, betrokken mogen zijn in uw werk. Omdat we geworden zijn niet alleen tot uw kinderen, maar ook tot uw zonen en dienstknechten. We danken u daarom dat u ons bekwaam hebt gemaakt om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. En wij dragen ons aan u op en vragen u op grond van uw belofte, wees u ons nabij met uw krachten, met uw genade, om Christus wil. Amen.